Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
Of je nou werkt in het onderwijs, de zorg of bij de overheid, je herkent het vast wel. Doe je wat hoort of doe je wat helpt? Een ogenschijnlijk simpele vraag, maar eentje met grote gevolgen. Want als protocollen, systemen of cijfers de boventoon voeren, raakt de echte bedoeling van je werk soms uit zicht. Hoe zorg je dan dat je doet wat er echt toe doet? Tom Verheggen is in de studio en schreef er het boek over Hoort het of helpt het? Maar eerst, 8 op de 10 mantelzorgers combineert zorg met een baan. En dat gaat lang niet altijd vanzelf. Wist je dat bijna 20% van het ziekteverzuim mantelzorg gerelateerd is? Dus wat kun je eraan doen als werkgever? Hoe bied je ruimte zonder dat de boel vastloopt? Te gast is Marion van der Rijden. Ze is mantelzorgcoach en makelaar bij Fellow. Fijn dat je luistert naar People Power.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ja, Marion van der Rijden, mantelzorgcoach en makelaar bij jezelf, volgens mij ook. Hè? En ook via Fellow, want volgens mij ben je een zelfstandige en werk je ook voor Fellow. Fijn dat je er bent. Ja, we hebben het al vaker in People Power over mantelzorg gehad, maar ik wilde vandaag echt expliciet stilstaan bij die rol van die werkgever, wat hij nou eigenlijk kan doen. Jullie zijn er al een tijd mee bezig, jullie ondersteunen daar werkgevers ook voor, maar het blijft toch een beetje hangen voor mijn gevoel. Waarom is het nog steeds een onderwerp wat niet echt op de werkvloer tussen leidinggevende en medewerker besproken wordt?
Ja, goede vraag. Zeker. Mantelzorg op de werkvloer is gewoon wel een onderwerp wat steeds vaker gelukkig besproken wordt. Je ziet steeds meer bedrijven die met dit onderwerp aan de slag gaan. Maar het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat de bedrijfscultuur of de manier waarop er samengewerkt wordt met de werknemer, dat dat altijd open genoeg en veilig genoeg is om het bespreekbaar te maken. Mm. En zolang je het niet bespreekbaar maakt, zijn er heel veel mantelzorgers, werkende mantelzorgers, die er op het werk niet over durven te praten of niet over willen praten. Dat kan natuurlijk ook. Mensen zijn geregeld bang dat ze misschien gezien worden als iemand die wat vaker verzuimt. Dat er een oordeel over is. Dat er misschien minder kans is op de volgende stap in je loopbaan. Er zijn allemaal redenen, zeg maar, waarom mensen het niet bespreekbaar durven te maken. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat mensen het niet bespreekbaar willen maken, omdat werk de enige plek is waar zij even niet aan de zorg thuis hoeven te denken. Dus het kan ook een hele veilige plek zijn. Ja. En als je het niet vertelt, ja, dan heb je natuurlijk ook geen last van dat mensen misschien op maandagochtend allemaal aan jou vragen, hoe gaat het eigenlijk met je moeder? Ja. Hoe is het nou toch met je man? Soms kan dat minder prettig zijn.
Je zei even een soort bijzin, hè? Soms is de openheid of de vertrouwdheid of de veiligheid er niet om het te doen. Zie jij dan bij organisaties waarbij dat wel zo is, dat het makkelijker gaat? Of misschien zelfs wel een beetje vanzelf?
Nou, vanzelf gaat het niet, maar het gaat wel makkelijker. Dus er is een bepaalde mate van veiligheid nodig, een bepaalde mate van vertrouwen. Als werknemer moet je vertrouwen hebben in je werkgever dat het op tafel mag liggen en dat je je knelpunten kwijt kan bij je leidinggevende en dat je samen op zoek kan gaan naar passend maatwerk, een passende oplossing om de balans tussen werk en de zorgtaken thuis goed vol te houden.
En zie je dan ook verschillen, hè? Want je hebt het over de werkgever, hè? Dat vind ik altijd zo'n interessante, denk ik. Ja, wie is dat dan eigenlijk precies? Ja, want dat is een organisatie. Een organisatie bestaat eigenlijk helemaal niet. Dat gaat Tom straks ook nog een keer vertellen dat het zo is. Zie jij verschillen tussen verschillende leidinggevenden? Want ik kan me heel goed voorstellen dat de ene leidinggevende is veel misschien menselijker en makkelijker in het contact. En kan die openheid veel makkelijker creëren dan de ander.
Zeker. En de ene leidinggevende is de andere natuurlijk niet. Maar de ene werkplaats is de andere werkplaats of niet. Het is ook nog een groot verschil. Sta je als IC-verpleegkundige aan een bed en heb je, is dat jouw werk? Of ja, zit jij op een kantoor iets heel moois te schrijven voor je werkgever? Het heeft natuurlijk een enorm verschil, ja, zeg maar, wat voor werk je ook doet.
Ja.
En het helpt heel erg als leidinggevende zich verdiepen in het onderwerp. Op het moment dat ze zelf in hun eigen omgeving nog niet met mantelzorg te maken hebben gehad. Dus ja, als dat nooit op jouw bordje heeft gelegen, voel jij of kan je ook niet zo goed voorstellen wat voor impact mantelzorg thuis kan hebben. Maar dat is de echte gemiste kans.
Ja.
Want je ziet het, hè, er gaan heel veel bedrijven met dit thema aan de slag. Vanuit Fellow ondersteunen we bijvoorbeeld alle UMC's in Nederland. De regionale ziekenhuizen, maar ook andere grotere bedrijven. Waarbij we zeg maar maatwerk leveren op het gebied van het ontwikkelen van mantelzorgvriendelijk beleid. Tot aan dat vangnet wat je biedt aan werknemers die er dreigen. Die dreigen uit te vallen omdat ze de belastbaarheid, de balans tussen werk en mantelzorg niet meer aankunnen.
En wat zijn nou de eerste signalen waar die je in de gaten moet houden dat ja, werk en mantelzorg moeilijker of misschien niet meer te combineren zijn met elkaar voor een collega?
Je bedoelt dat je een collega ziet worstelen met deze balans, bedoel je dat?
Ja, ja, dus ja, waar moet je op letten?
Ja, er zijn allerlei signalen. Mantelzorg kan heel veel van iemand vragen, mentaal gezien. Hè. Dus je kan bijvoorbeeld zien dat iemand gestrester is dan dat hij voorheen was. Of dat iemand zich juist een hele andere beweging maakt. Dat is zich terugtrekt uit de groepsdynamiek die op werk te vinden is. Bijvoorbeeld niet meer meegaat met dat jaarlijkse uitje. Er zijn signalen dat iemand misschien minder goed werk levert. Er zijn signalen qua productiviteit, qua gewoon niet, ja, een beetje zichzelf isoleert van het geheel. Dat zijn wel signalen waar leidinggevenden alert op kunnen zijn. En ja, wat je net al zei, bijna 20% van het uitval van de verzuimcijfers is te wijten aan mantelzorg. Dus ik ben heel erg blij dat er laatste jaren zeg maar zoveel meer aandacht voor is om dit thema nog veel verder op de kaart te zetten.
Nou, zitten er eigenlijk twee dingen in mijn hoofd. Enerzijds denk ik, nou, je kunt dingen als organisatie doen. Hè? Dus je kunt dingen inregelen, organiseren. Daar wil ik het even kort over hebben. Een tweede wat je volgens mij kan doen, of moet doen misschien wel, is dat je met die relatie tussen die leidinggevende en die collega's aan de slag moet. Maar eerst maar eens dat eerste. Hè? Wat zijn nou de dingen die je ja, eigenlijk voor de hele organisatie moet organiseren, zodat dat je een soort van goede basis hebt staan.
Ja. Ik denk als eerste het besef dat mantelzorg in Nederland gaat niet meer weg. Sterker nog, mantelzorg wordt alleen maar meer. Als je ziet hoe de aantallen gaan stijgen in de aankomende 10 jaar. Het is echt
ja, we vergrijzen
bizar.
Als een dolle natuurlijk.
We vergrijzen als een dolle. Ouderen blijven veel langer thuis wonen dan vroeger. En heel veel werkende mensen komen nu in zo'n soort limbo. Hè. Eigenlijk is ja, we noemen dat de sandwich generatie. Je zorgt nog en voor je kinderen in je eigen gezin thuis. En je hebt ook al inmiddels de zorg voor je ouders, die ook om allerlei dingen vragen. Dus het is heel goed om te beseffen dat ook met alle personeelstekorten en alle verzuimcijfers, dat mantelzorg daar echt een heel groot onderdeel voor is. Het gaat niet meer weg. Dit is onze toekomst.
Ja.
Dus het besef op het binnen alle bestuurlijke lagen van de organisatie, dat mantelzorg bijdraagt aan verzuim en wat kost het een organisatie wel niet als al die mensen uitvallen, dat daar moet draagvlak voor komen dat dan mantelzorg als apart onderwerp op de agenda's komt te staan.
Okay.
En dan kan je je kan het op allerlei manieren inbedden in je organisatie. Een goed startpunt zou zijn, staat het woord mantelzorg in ons HR-beleid? Wat staat er eigenlijk in onze CAO over mantelzorg? En hoe willen we zeg maar in de organisatie mantelzorg een plek geven? En wat ik heel vaak zie, en dat is wat we bij Fellow echt heel goed proberen te doen, is mantelzorg, zie je dat het even één takje van sport wordt binnen de organisatie. Het is even een los onderdeel. Maar als je mantelzorg nou inbedt in de hele structuur rondom duurzame inzetbaarheid en het vitaal houden van je medewerkers en ook aan het thema mantelzorg denk bijvoorbeeld tijdens de week van de vitaliteit. Geef mantelzorg aandacht. Neem het bijvoorbeeld op als onderwerp in de jaarlijkse gesprekken die je met je medewerkers hebt.
Ja.
Een vraag is snel gesteld. En als je echt de vraag stelt, hoe gaat het nu echt met jou? Joh, ik weet dat je zorgt voor een kind, je moeder, een partner, et cetera. Maar hoe gaat het nu echt? En red jij het? Ja, vanaf daar ontstaat een gesprek. En dan kan je kijken, joh, wat heeft iemand nodig om het aan twee kanten goed te doen?
Ja, dus jij zegt eigenlijk, ga nou niet weer een apart feestje voor organiseren met een apart programma. En doe dat nou niet. Laat het onderdeel zijn van alles wat je al hebt. Ja. Zorg dat het daarin zit, ja. Want dat is veel sterker.
Ja.
Want het is niet een losstaand iets. Iemand is niet alleen maar mantelzorger. Nee. Je bent ook nog eens een keer, weet ik veel, super ambitieus.
Zeker.
Of je hebt een chronische ziekte zelf ook nog erbij. Hè? Je bent een heel mens. Dus die is helder. Dan even over die relatie met die leidinggevende. Hè? Want nou ja, als ik terugkijk op 10 jaar people power maken. Dan zijn er 2 dingen die altijd terugkomen. De luisteraar wordt er ondertussen helemaal gek van. Want ik herhaal ze elke keer. Maar dat één is... het goede gesprek, het dappere gesprek, het eerlijke gesprek. Nou ja, allerlei superlatieven om een fantastisch gesprek aan te geven. Daar gaan we ook nog eens een keer een hele aparte aflevering over maken overigens. Want hoe voer je zo'n gesprek? Nou, dat is hartstikke lastig. En het tweede is ja, de relatie met die leidinggevende. Want als je gewoon niet zo'n geweldige leidinggevende hebt. Of die dat nou zij of hij het expres doet of niet. Dan heb je best wel een probleem.
Ja. Ja, dus er is ook echt, zeg maar, van hoger hand is er iets nodig om in gesprek te gaan met de leidinggevende. Om hem of haar meer te laten weten over mantelzorg. Wat voor impact heeft mantelzorg op de werkvloer? Hoe herken ik als leidinggevende die mantelzorger die het zwaar heeft? En hoe ga ik dan het gesprek aan? En er zijn allerlei manieren. Fellow heeft ook een gespreksstarter. Dus dat je bepaalde vragen kan stellen als leidinggevende. Als je het zelf, als je er zelf misschien nog ongemakkelijk bij voelt.
Nou, kom maar op. Ja, zeg ja. Maar. Wat is een goede starter? Want dat lijkt mij. Hebben de vraag stellen. Ja, hoe is het met je? Dat doet iedereen natuurlijk. En dan zeggen mensen. Nou, prima. En dan moet je doorvragen. Dan wordt het al ingewikkelder. En dan zeg je. Maar ik wil het nu echt weten. En dan zegt iemand. Nou, een beetje moe de afgelopen tijd. En dan. Maar je wil natuurlijk.
Mantelzorg gaat over vertrouwen. Hè? Dus de medewerker moet zich veilig voelen. Om ook daadwerkelijk te zeggen, wat is er aan de hand? Ik slaap slecht. Ik heb het hele weekend moeten zorgen voor mijn moeder of voor mijn kind. Ik kan eigenlijk niet meer als ik op maandagochtend hier het kantoor binnenkom. Iemand moet zeg maar het vertrouwen voelen dat dat niet meteen kan leiden tot een negatieve impact.
Ja, ja, je krijgt volgende keer dat zware project niet. Ja. Want ach, je hebt het zo. Je doet mantelzorg, dus je zult het wel niet aankunnen.
Mm-hmm.
Zijn dat soort. Ja, dingen zeker. Die er in de hoofden rondzweven.
Zeker. En het gaat ook over.
Maar begin je dan in dat gesprek. Benoem je mantelzorg direct. Als je een vraag stelt. Omdat je het daarover wil hebben. Of zeg je nou dat doe je juist niet.
Ja, wij pleiten wel echt om ook mantelzorg onderdeel te laten zijn. Van de jaarlijkse evaluatie die je met medewerkers hebt. Dus hij staat gewoon op de vragenlijst erbij.
Okay.
Waardoor je zeg maar in ieder geval het gesprek kan openen.
Maar nu ben ik bij het koffieapparaat.
Ja.
Dus ik sta naast je. Ik denk, ja, ik wil toch met je erover hebben. Ik weet het eigenlijk niet. Ik wil het gewoon weten. Ik wil weten
en
of
jij bent leidinggevende in dit
ik
voorbeeld.
Ben, ja, of jij van mij. Dat is ook prima.
Oh, nee.
Laten we alsjeblieft niet stigmatiseren. Nee. Wat zei jij nou? Laten we het omdraaien. Jij denkt, ik weet niet, voor mij is er iets aan de hand. En ik heb laatst die ongelooflijk leuke mantelzorgtraining gehad. En ik wil het er eigenlijk toch over hebben. En we staan een beetje te chit-chatten. Goh, ja. Ajax was weer kloten dit weekend. En nu wil je mij.
Ja, dan zou ik jou uitnodigen om op korte termijn een keer met mij een gesprek aan te gaan. Heb je binnenkort eens even tijd om voor 10 minuten voor een kopje koffie?
Dus niet daar ter plekke.
Nou, bij het koffieapparaat vind ik niet een hele veilige plek om het gesprek aan te gaan. Hè? Want er kunnen allerlei emoties zijn. Dat is ook een reden waarom sommige mensen het liever niet vertellen.
Ja.
Omdat er meteen heftige emoties bij kunnen spelen.
Okay.
Ja, als het slecht gaat met jouw kind. En bijvoorbeeld hè, wat we nu zien. Er zijn heel veel jongeren met psychische problemen.
Ja.
Dat vreet aan je als ouder. En sommige ouders liggen daar dag en nacht van wakker. Zijn 24 uur per dag bereikbaar op hun telefoon. Maken zich altijd zorgen. Als je dan bij het koffieapparaat meteen dat gesprek voert. Ja, dat is niet heel prettig voor iemand dat er meteen dan. Ja.
Nee.
Dus ik zou dan wel ervoor kiezen om in een fijne aparte kamer het gesprek aan te gaan. Maar het gesprek niet te schuwen.
Ja, en hoe voorkom je dat ik denk, oh mijn god, ik heb iets verkeerd gedaan? Want op het moment dat de baas normaal gesproken niet dat soort gesprekjes voert, en laten we wel zeggen, er zijn er heel veel die dat niet doen. En nu zeg jij ineens tegen mij bij het koffieautomaat, zeg je, joh, heb jij binnenkort even 10 minuutjes, ik wil het even ergens met je over hebben. Dan denk ik, oh mijn god, wat heb ik verkeerd gedaan?
Ja.
Wat is er aan de hand?
Ja. Kijk, ik hoop dat je, zeg maar, dat een leidinggevende het vanuit oprechtheid doet. En niet omdat het moet. Ja. En als je dat als leidinggevende niet kan bieden, vraag dan iemand anders in jouw team die dat gesprek aan kan gaan met de leidinggevende, met die werknemer. Om gewoon een oprecht gesprek met elkaar te voeren. En neem dan de leidinggevende op die manier mee. Want ja, je kan niet iemand dwingen die dat. Een leidinggevende die alleen maar bezig is met omzetcijfers. En alleen maar bezig is met het resultaat van de organisatie. En eigenlijk niet die capaciteit heeft om het gesprek aan te gaan.
Nou, ja,
misschien kan
mooie.
Het ook anders.
Ja, ik vind dat wel mooi. Je moet ook vooral doen waar je goed in bent.
En neem ook vooral ook de HR-professionals mee. Hè? Want ik kom wel eens bij organisaties. Waar ook op het gebied van HR er toch ook wel verbeteringen in te voeren zijn. Bijvoorbeeld, er is een mogelijkheid om kortdurend zorgverlof op te nemen. Maar daar is het een voorwaarde in de wet geborduurd, dat je de enige bent die voor diegene zorgt. He, dan heb je recht op zorgverlof.
Oké, rare voorwaarden.
Ja, hè?
Ja, is heel
dat
raar.
Is echt raar. Maar als je dan als.
Dus alleen als je er alleen voor staat, dan.
Ja, terwijl moet je indenken. Vanavond overkomt mijn man iets. Hij krijgt, ja, het is echt iets waarmee hij in het ziekenhuis belandt. Per direct staat en mijn gezin onder druk, want we hebben een acute noodsituatie. Per direct staat mijn werk onder druk, want ik wil eigenlijk alleen maar in het ziekenhuis zijn. En toch kan een HR dan zeggen, ja, maar je bent toch niet de enige die voor hem zorgt, want hij ligt toch in het ziekenhuis. En dan.
Ja,
daar werd ik ook wel weer getriggerd door de vraag van jouw volgende gast.
Oh, een mooi bruggetje, zeg.
Ja, sorry.
Och, ja.
Dat is waar ik wel door getriggerd werd. Hè. Hoort het zo of helpt het, toch?
Ja waarom is die regel nou?
Ja.
Waarom is die regel gemaakt? Of die regeling, moet je eigenlijk zeggen.
Zeker.
Dat is om mensen te helpen.
Zeker. En in de aankomende jaren, de tekorten lopen op. De tekorten in de zorg zijn gigantisch. De tekorten op allerlei andere plekken zijn heel groot. Dus hou die medewerker binnen. En kijk echt, wat helpt die medewerker nou in deze situatie het allerbeste?
Marion, laatste vraag. Morgenochtend wordt iedereen wakker die geluisterd heeft naar deze aflevering. Live of via de podcast. En die denkt, oh ja, dat is waar. Mantelzorg. Ik werd daardoor geraakt. Ik moet daar ook iets mee. Wat kunnen ze morgenochtend zelf doen?
Nou, wat ik zou willen voorstellen, het beste als je, zeg maar, nog meer inspiratie zoekt over dit onderwerp, ga even naar www.fellow.nl. Er is speciaal een werkgeverssite. Daar kan je allerlei handige informatie downloaden, whitepapers en ook inspiratiemateriaal om met dit thema aan de slag te gaan in jouw organisatie.
Hartstikke goed. Je hoorde Marion van der Rijden van Fellow onder meer en van zichzelf. Ze blijft gezellig zitten, dus je hoort er verderop in de uitzending ook nog. Maar we gaan straks eerst praten met Ton Verheggen over zijn boek. Hoort het of helpt het?
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, doe je wat je hoort of doe je wat helpt? Dat is een hele logische vraag. Maar ook een vraag die gelijk al een beetje pijn doet volgens mij bij heel veel mensen. Een vraag die gesteld wordt door Ton Verheggen. Aan iedereen die werkt in een systeemwereld. Nou, dan komen er nog heel veel mooie woorden. Maar eigenlijk is die vraag zo sterk dat je eigenlijk gelijk al voelt waar het ongeveer over gaat. Tom, leuk dat je er bent. Jij schreef eerder de ontmanager.
Ja.
Er is een enorme hoos geweest met zelfsturing, zelforganisatie. Nou, allerlei dingen met zelf ervoor. Als jij daar nu naar kijkt. Hè, dus gaan we het eerst nog even heel even over jouw boek hebben. Hoe staat het er nu voor?
Ja, ik denk dat toen een beetje misgegaan is, ook met mij, met de naam van mijn bedrijf. Ik heet de Ontmanager. En ik heb ook 10 jaar geleden een blog geschreven. Er is een groot verschil tussen ontmanagen en ontmanageren. Dus het ene is, stuur alle managers weg, zelfsturende teams en het komt allemaal goed. Maar waar het eigenlijk om gaat is, ja, hoe werk je aan een cultuur van verantwoordelijkheid? En hoe krijg je met minder manager dan meer voor elkaar? En dat is veel meer. Ja, hoe werk je met elkaar samen? In plaats van een structuurwijziging en dan denken dat alles goed komt.
Ja.
Dus, ja.
Ja, dat is grappig. Ik ben jaren geleden met mijn zwager op een verjaardag van een van de neven was. En die zei, ja, ik heb geen manager meer. Ik zei, oh, wat is er voor teruggekomen? Hij zei, ja, totale onduidelijkheid, ontreddering. We moeten nu alles zelf doen. Hij zegt, het is vreselijk. Ik zei, ja, zo moet het dus niet. Nee. Anyways, dat is er nog steeds. Laten we wel zijn. We zijn nog lang niet klaar. Heb jij een mooi voorbeeld om gelijk helder te maken wat het verschil is tussen of het hoort of het helpt?
Ja, dan ga ik toch even terug naar het oervoorbeeldje waar ik ook mijn boek mee begin. En mensen kennen het misschien ook wel als filmpje, maar dat maakt het zo duidelijk. En dat is we zien een medewerker van een plantsoenendienst, zien we aan de slag met een bladblazer en die heeft een gehoorbeschermer op. En op een gegeven moment komen we erachter dat die medewerker doof is. En dan vraagt de doventolk van, goh, maar waarom heb je die gehoorbeschermer op? Ja, de voorman die heeft gezegd, want ja, jij kunt al niet meer horen. En dan zegt hij, ja, de voorman die heeft gezegd, dat is nou eenmaal de regel. Dus dat doen we maar. Nou, en dat vind ik nou typisch een voorbeeldje van iets wat hoort, maar niet helpt. En als ik daarna vraag in gezelschappen of bij lezingen of zo, ja, dan komen ook altijd dat soort voorbeelden of vergaderingen die we twee wekelijks hebben. Uren schrijven, allemaal dat soort dingetjes, regeltjes, afspraken, ja, die we gewoon doen zonder na te denken.
Ja, en dat snap ik. Hè? Dus dingen die je doet omdat het nou eenmaal uitbedacht is.
Ja.
En we zijn ondertussen vergeten dat we heel veel dingen bedacht hebben die we ook kunnen ontbedenken. Hè? Dat we zeggen, nou, we stoppen er gewoon mee, want het heeft eigenlijk geen zin meer.
Ja, ja, laatst hoorde ik iemand de uitdrukking fantoomregels gebruiken.
Oh, die is ook mooi.
Dus dat zijn regels waarvan we eigenlijk niet meer weten waar ze vandaan komen. Maar we durven ze ook niet echt af te schaffen of echt wezenlijk ter discussie te stellen. En er zijn best veel fantoomregels in organisaties. Ja. Ja,
grappig, hè? Wat ik me ook kan voorstellen is dat het soms zelfs... Want iets doen wat niet nuttig is, is natuurlijk zonde. Maar je kunt ook iets doen wat eigenlijk het tegenovergestelde is van wat wel zou helpen. He, dus volgens de regels moet je A. Het is een beetje het voorbeeld wat Marion net noemde. Hè? Die zei, ja, er is een regeling voor mantelzorgers. Alleen de voorwaarde is dat je de enige bent die voor die persoon kan zorgen.
Ja. Ja.
Nou, dat is waarschijnlijk bedoeld zodat er niet alle mantelzorgers in Nederland er gebruik van gaan maken en niemand meer op zijn werk komt.
Ja.
Een soort van angst.
Ja.
Maar de bedoeling is natuurlijk niet van die regel om te voorkomen dat we mensen gaan helpen.
Ja, ja. Nee, dus je zou kunnen zeggen, het minst erge is als we dingen gaan doen die niks opleveren. Hè? Maar waar we verder niet zoveel last van hebben. Dat is eigenlijk het meest onschuldige. Ja. En waar het wat vervelender wordt, is als het de echte bedoeling, waarvoor hebben we dat ook alweer bedacht, in de weg gaat zitten. En daar is die regeling inderdaad een heel mooi voorbeeld van. En dan is het ook interessant wat voor reflexen dat oplevert. Hè? Dus we kunnen dat met z'n allen stom vinden. We kunnen boos naar de wetgever kijken. Hoe heeft hij dat nou kunnen bedenken? Maar we kunnen ons ook afvragen als werkgever, om even door te gaan met dat voorbeeld, gaan we ons daaraan houden? Of kijken we heel goed naar de bedoeling van die wet en gaan we daar gaan we dat volgen?
Ja.
En durven we daar een klein beetje risico in te nemen? Wat in de praktijk heel erg meevalt vaak.
Ja. Wat maakt dat nou zo lastig om af te wijken van hoe het hoort, hoe we het altijd gedaan hebben, wat iemand ooit heeft opgeschreven?
Gedoe. Even samengevat, hè? Dus ik heb in het boekje ook een bingo-kaart opgenomen met 20 redenen om niet te doen wat helpt. En eigenlijk is de rode draad van al die dingen die daar staan, is gedoe. Doe nou maar, dat is nou eenmaal de regel. Geef de mensen geen gedoe. He, dus ga ik het ter discussie stellen. Maar ook de AVG wordt er te pas en te onpas bijgehaald om dingen niet te doen. En eigenlijk overal die vraag bij stellen levert bijna altijd een klein beetje gedoe op. Gesprek met je leidinggevende, gesprek met degene die regels bedacht heeft. En als je druk bent, dan is het heel makkelijk om te zeggen, choose your battles, zeggen we dan, hè. Nou, dan laten we het weer lopen. En wat we dan eigenlijk te weinig beseffen, is dat al die micro-afslagjes, dat die samen eigenlijk een soort context creëren, waarin doen wat hoort, eigenlijk de normale gang van zaken is. En vragen stellen en doen wat helpt. Ja, dat is lastig en ingewikkeld en moeilijk. Ja.
Ja, dus het zit eigenlijk ook, het zorgt ook voor een soort van cultuur van volgen wat er of op papier staat, of waarvan je denkt dat het op papier staat, of waarvan de collega's zeggen, ja, zo doen wij dat hier.
Ja. Zeker. Ja.
Ik weet nog dat ik heb een bedrijf waar ik al een tijdje voor werk. En die hebben bepaalde machines waar ze producten mee maken. En die machines, daar komen ook foutmeldingen uit. En de oplossing van veel van die foutmeldingen door de ervaren collega's is dat ze daar een soort van omweggetjes om hebben. Dus zeg maar even de makkelijkste omweg zou je kunnen zeggen is een trap te tegengeven, opnieuw opstarten en dan doet hij het wel weer. En de nieuwe collega's die binnenkomen, die kijken daarnaar en die zeggen, dat is ook raar, dat geeft heel veel foutmeldingen. En dan zeggen de oude collega's, die zeggen, ja joh, moet je even aan uitzetten en dan doet hij het wel weer. En zeggen, nee, maar niet meer, hij heeft heel veel foutmeldingen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? En daar krijg je echt een discussie tussen, waarbij de oude collega's die heel veel ervaring hebben en heel veel netwerken en zo, die hebben natuurlijk ook meer macht om vervolgens die jongere collega's een beetje weer naar beneden te duwen. Nou, uiteindelijk hebben die wel doorgeduwd. Met als gevolg dat al die foutmeldingen, die er natuurlijk niet voor niks waren, die hebben ze nu opgelost, waardoor er veel minder verstoringen zijn.
Ja.
Alleen, ja, het was wel even werk.
Het gaf even gedoe. Hè? Mooi voorbeeld.
Ja, ik
en
hebben ook een mooi voorbeeld te zien.
Dat nieuwe medewerkers, die herkennen heel vaak die afweging beter. Die lopen nog met een soort verbazing rond. Van, goh, waarom doen we dit eigenlijk? En de reflex is om ze zo snel mogelijk af te leren om zich te verbazen. En ja, eigenlijk is mijn boekje juist een oproep van blijf je verbazen over dingen. En soms kom je erachter dat het super zinvol is dat we dat protocol of die regel hebben.
Ja.
En soms ook niet. En dan is er wat anders nodig. Ja.
Ja. Ik weet dat ik jaren geleden een filmpje zag van... God, hoe heet die man nou? Kan ik natuurlijk weer niet op zijn naam komen. Nou ja, een of andere grote managementguru. En die vertelde toen in zijn filmpje, zei hij, ja, de beste uitvinding van de 20e eeuw is management. Want dat hebben we ooit bedacht. En toen dacht ik, was voor mij een soort eye-opener. Ik dacht, ja, dat is waar joh. Dat is helemaal niet een vaststaand ding. Dat hebben we gewoon bedacht. Net zoals dat alles wat we in organisatie doen, hebben we gewoon bedacht. Maar dat wil niet zeggen dat het nog steeds werkt. Dus eigenlijk zou je ze nu en dan gewoon alles tegen het licht moeten houden. En zeggen, ja, dit hebben we ooit afgesproken. Of dit hebben we ooit bedacht. Omdat we elke twee weken of elke week werkoverleg hebben. Maar slaat het nog ergens op?
Ja, en dan kun je ook per onderwerp. Kan het ene onderwerp kan superhandig zijn dat het gemanaged wordt. En de andere moet je juist vooral vanaf blijven om de goede dingen te laten gebeuren. Dus ook dat is weer goed om heel situationeel naar te kijken eigenlijk. Ja.
Ja. Ja. Ja. Maar blijkbaar vinden wij het dus moeilijk om af te scheid te nemen van dingen die we ooit bedacht hebben en die we net ooit deden.
Ja. Ja.
Hoe kan je er nou voor zorgen dat je meer weer gaat kijken naar wat helpt? Want wat helpt staat voor waarvoor zijn we op aarde?
Ja.
Wat is eigenlijk onze bedoeling of onze purpose of onze why? Nou, er zijn natuurlijk allerlei naampjes aangegeven.
Ja. Ja. Nou ja, ik hoop dat je sneller de situatie gaat herkennen en die vraag gaat stellen. Hè. Dat is één. Dus al creëer je even een tijdelijke staat van verwondering en verbazing en daar het gesprek over. Dat is één. Tweede is, je kunt die vraag eigenlijk ook alleen maar beantwoorden als je scherp hebt wat die bedoeling is. Waarvoor doen we dat ook alweer? En vervolgens is het belangrijk dat je realiseert dat die regel niet voor niks bedacht is. Dus daar zit een vraagstuk of een probleem achter. En op het moment dat je je alleen maar af gaat geven op die regel of de bedoeling, dan krijg je een soort strijd tussen het is echt wel nodig, want nee, dat is niet handig. En de kunst is eigenlijk om elkaar te vinden rond dat vraagstuk wat achter die regel zat. En te kijken wat daar je alternatieve antwoord op is.
Ja, ja. Dus die regel zelf heeft eigenlijk ook ooit een bedoeling gehad.
Ja, tuurlijk. Ja, ja. Die is niet van. Er zit wijsheid achter en ervaring. En hoe neem je die serieus? Terwijl je toch met een alternatief komt. En hoe voer je het gesprek daarover met elkaar? Dus wat ik vaak merk is dat als we linksaf gaan. Ik heb een splitsing in mijn hoofd die voor het boekje staat. Maar als we linksaf gaan, dan doen we dus doen wat hoort. Dan doen we dat vaak om gedoe te vermijden. Maar als we rechtsaf gaan, dan delen we dat vaak met zo weinig mogelijk mensen. Ook om gedoe te vermijden. Hè? Volgens mij moet je even wat anders doen. Maar ja, je zoekt je gelijke stem op. Die geeft je een schouderklopje. En dan ga je dat doen.
Want anders kom je niet vooruit.
Hè? Of krijg je gelazer. Gedoe. En de kunst is eigenlijk van juist die afwegingen met elkaar te delen. En dan te ontdekken van goh, 95% van de keren werkt die regel heel goed, maar 5% niet. En wat voor afweging moet je dan maken met elkaar? En dan ontwikkelen een soort gemeenschappelijke wijsheid om ja, op die splitsing beter afslag te nemen.
En hoe doe je dit nou in de drukte van alle dag? Want ik kan me heel goed voorstellen dat het heel herkenbaar is voor onze luisteraars. Dat die denken, ja, ik kan zo wel een lijstje van 10 dingen maken waarvan ik denk, ja, waarom eigenlijk? Maar ja, dan moet je het weer met mensen over gaan hebben. En inderdaad, gedoe krijg je vanzelf, zei volgens mij ooit een groot managementdenker. En je hebt gewoon toch ook best wel dingen te doen op een dag die je je werk mag noemen. Dus hoe past dit dan in de dagelijkse gang van zaken?
Ja, het lijkt alsof het heel veel tijd kost. Maar ja, af en toe die vraag stellen en 10 seconden langer op die splitsing stilstaan dan je gewend bent, levert al wat op. En ja, ik krijg nu reacties van mensen die zeggen, ik heb die vraag, die draag ik nu altijd bij me en ik stel hem af en toe aan mezelf, maar ook aan mijn collega's. Ik hoorde een tijdje geleden van iemand die zei, goh, ik vind dat zinnetje zo mooi. Ik heb hem nu ingevoerd als wachtwoord op mijn computer. Want dan word ik er elke dag aan herinnerd. En de vraag is of het nog zo'n sterk wachtwoord is nu.
Ik wou net zeggen, ik zou er een paar nummers, cijfers en uitroeptekens en zo achter zetten.
Dus het is niet zozeer dat het heel veel tijd kost. Het is meer een soort mindset. En nou, dat vraagt veel discipline van jezelf. Maar je hebt elkaar daar ook heel erg bij nodig. Dus je kunt elkaar uitnodigen om eens wat vaker die vraag te stellen. Ook in alle drukte. Want druk zijn met zinloze dingen, ja, dat is echt zonde van de tijd. Hè? Dus als het goed is, levert het ook wat op.
Het grappige is dat het heel erg past bij een organisatie die zich continu aan het aanpassen en verbeteren is op wat er allemaal gebeurt in de wereld. Dus het hoort eigenlijk ook bij een zich ontwikkelende organisatie om dit soort vragen te stellen.
Ja.
En het zou natuurlijk best wel interessant zijn om het, en dat kan je toch, ik zou oppassen dat je daar weer dogmatisch mee omgaat, maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je aan het eind van een overleg 5 minuutjes inruimt om te zeggen, oké, hebben we dit nou gedaan omdat het hoort of heeft het geholpen, dat uitermate helend kan werken voor, nou ja, het erover hebben wat eigenlijk een beetje nuttig is in je leven en in het werk.
Ja, zeker.
Toch?
Zeker. Ja, en mijn suggestie zou dan zijn om de vergadering daarmee te beginnen.
Dat scheelt je hoop tijd, dus de antwoord is nee.
Dat scheelt je ook niet. Nee, laten we eens door die bril kijken naar alle onderwerpen die we op de agenda hebben staan. En dan vallen er misschien al een paar af. Hè? Want dat wordt gewoon enorm veel geregeld. Ik was laatst op een congres ontregelde zorg. Dat ging ook over regeldruk en dat soort dingen. En nou, de verzekeraars kregen er van langs, VWS kreeg er van langs. En toen op een gegeven moment vroeg ik aan de zaal van, wie heeft bij jullie eigenlijk geregeld wie welke doodje krijgt, bij welke gelegenheid? Dus afscheid, pensioen, verjaardag, dat soort dingen. Nou, 80% stak de vinger op. En dacht van, goh, maar dus al die regelgeving, we denken dat die van buiten komt, maar we voegen er zelfs nog eens zoveel aan toe. En als we zelfs aandacht op bijzondere momenten gaan protocoliseren, dan hebben we nog wat te winnen. Zou ik
maar zeggen. Ja. Mooi. Het boek, want het fijne is dat het een overzichtelijk dwarsligger boekje is. Hè? Dus het is een horizontaal, tegenwoordig zeg je dan, landscape boekje. Met heel veel, heb je nou links alleen maar?
Ja.
Ja, links vooral illustraties en rechts tekst.
Ja.
Uitermate overzichtelijk. Ik hou daarvan, dikke boeken. Soms zijn boeken, zeker managementboeken, als je de eerste 100 bladzijden leegt, dan ben je er eigenlijk wel. De rest is een soort van vulling.
Ja, en zeker dit is eigenlijk geen managementboek. Dit is een boek voor je team. en de professional. Want we vonden dat er al zoveel geschreven was voor die leidinggevende. Maar die professional komt op die splitsing. Dus die kan ook een beetje hulp gebruiken.
Ja, en uiteindelijk geldt het bij al dit soort dingen. Hè? Je hoeft niet af te wachten op iemand in je omgeving. Ja. Je mag het zelf doen.
Ja, ja.
Alright, wij praten zo gezellig verder met Tom en Marion. En dan gaan we dat nog heel even hebben over hun eigen werkende leven. En wat ik ze precies ga vragen, dat is voor jou als luisteraar een groot mysterie. En voor mij ook.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Marion van der Rijden, in dit geval is zij aanwezig. Moet ik het ZZP technisch even goed vertellen. Werkend voor fellow.
Zeker. Hè,
in opdracht van, zeggen wij dan. Dat we geen glazen krijgen dat de Belastingdienst ineens bij je aanklopt en zegt... ja, nee, maar je was in een radioprogramma en daar zei je dat je van fellow was. Dat kan helemaal niet. Dus dat hebben we nu netjes gedaan. En Tom Verheggen, onder meer auteur van het prachtige boek. Boekje vind ik altijd zo gedenigrerend klinken gelijk. Dat is helemaal niet de bedoeling. Het zeer toegankelijke, niet al te dikke boek. Hoort het of helpt het? Wat ik fascinerend vind, is hoe jullie erachter zijn gekomen hoe je nou eigenlijk fijn kan werken. Dus hoe deel je je week in? Wanneer doe je wat? Hoe creëer je een omgeving voor jezelf? Ik stel veel te veel vragen hoor, maar dan kunnen jullie even nadenken. Hoe creëer je nou een omgeving voor jezelf waarin je lekker creatief kunt werken? Hè? Als je echt moet nadenken, moet een stuk schrijven of een offerte of ik moet weet ik veel wat. Hoe doe je dat zelf, Marion? Dus hoe zorg jij dat jij in je werkende leven erachter komt hoe je nou op een goede manier kan werken?
Zo, wat een vraag, Glenn.
Succes.
Ja, succes hè.
Ik ga even achterover.
Zeker. Ik denk dat er verschillende fases zijn in je leven waarin je jezelf steeds beter leert kennen. Dus het moment waar ik nu sta en hoe ik nu werk en mijn werkindeel is heel anders dan toen ik 20, 25 jaar geleden in een hele andere functie zat.
Oké, dus ik hoor nu al zeggen, de context, dus bij welke organisatie of in wat voor rol je zit, of dat je zelfstandig bent, maakt al heel veel uit.
Zeker, maar niet alleen de context, maar ook je lerend vermogen om het steeds beter te kunnen doen. En om zelf zeg maar steeds meer inzicht te krijgen in, ja, wanneer functioneer ik nou op mijn best?
Ja, en waar ben je mee gestopt?
Ik ben, dat is een goede vraag. Ik ben gestopt met 18 uur per dag werken.
Oh, dat is heel verstandig van je.
Zo.
Ja, en hoeveel uren zijn er overgebleven van die 18 uur?
Nu?
Ja?
Ja, ik maak nu over het algemeen zeg maar gewoon de goede werkdagen.
Ja.
En ik heb af en toe een avondprogramma omdat ik dan een lezing geef over mantelzorg. Of aansluit bij een Alzheimer café of zoiets. Ja. Maar dat is ook omdat mijn interesse daar ook ligt.
En ben je dan ook minder gaan doen?
Ik ben minder gaan doen, ja. En heel erg de focus erop, wat doe je en voor wie doe ik het? Eigenlijk ook weer de vraag van net, hè? Voor wie doe ik het? Ik werk vanuit mijn missie om zoveel mogelijk mantelzorgers in Nederland met maatwerk te ondersteunen.
Ja.
Daar doe ik het voor. En dat doen we met fellow. En dat, ja, weet je, dat doe ik voor mezelf. Maar dat is echt mijn missie. Dus ik probeer daar ook de focus op te leggen.
Ja.
En er glipt natuurlijk altijd wel weer extra taken bij. Ik zet me ook in voor Alzheimer Nederland. Als belangenbehartiger voor mensen met dementie en hun naasten. Dat doe ik vrijwillig. Ja, ook omdat het me gewoon... ik vind dat we daar wat in te winnen hebben in deze,
ja.
In deze kennisoverdracht. Over hoe ga je nou om met iemand met dementie? Hoe ga je om met je moeder met dementie?
Tom, heb jij een voorbeeld waarvan je zegt, ja, dat deed ik altijd en ik kwam er eigenlijk achter dat dat helemaal niet bij me past, dat het voor mijzelf niet lekker werkte?
Ja, ik weet dat ik de eerste 10 jaar van mijn werkzame leven was werk zo verschrikkelijk belangrijk. Ik legde mezelf zoveel druk op, liet mezelf ook zoveel druk opleggen. En omdat het mijn eerste werkgever was, dacht ik, dit is dus blijkbaar werk.
Mm.
Dus ik dacht dat het normaal was dat je met buikpijn naar je werk ging als je een spannende presentatie had. En wat ik ook heel raar vond, is dat ik als ik naar een klant ging me altijd anders kleedde dan wanneer ik een kantoordag had. Ook, nou, dat is ook zo'n vraag van, god, doen we dat dan omdat het hoort of omdat het helpt. Maar... Dus ik heb dat wel echt moeten leren om te kijken waar gaat het nou echt om. En hoe kan ik dat vanuit een soort rust benaderen. En wat bij mij, wat ik heel erg geleerd heb, wat mij heel erg helpt, is de afwisseling. Eigenlijk in van alles. Dus afwisseling in het soort werk. Maar ook afwisseling tussen alleen werken of juist samenwerken. Afwisseling tussen op een podium staan en een boek schrijven. En als ik bij het schrijven vastliep, dan begon ik te tekenen. En als ik met tekenen vastliep, ging ik weer schrijven. Dus afwisseling hielp mij enorm. En nieuwsgierigheid. Dus kleine dingetjes heel erg geinig vinden. En interessant vinden. Hey, dat is leuk wat daar gebeurt. Wat raar eigenlijk dat ik net een offerte gestuurd heb. Met al mijn gegevens erin. En ik krijg een invulformulier terug. Waarin ik al diezelfde gegevens nog eens moet invullen. Ja. En dan kan ik zeggen, choose your battles, laat gaan. Maar ik ga die mevrouw bellen die mij dat formulier gestuurd.
Tuurlijk, ja.
En dat geeft me plezier en ontspanning. En dan hou ik het ook beter vol.
Ja. Ja. Grappig. Hoe hou je die nieuwsgierigheid vast? Het is een van mijn favoriete woorden aan het worden namelijk.
Ik probeer daar een soort grondhouding van te maken. Maar hoe ik dat dan precies doe.
Wordt het volgende boek.
Ja, het is wel de basis voor al die andere boeken eigenlijk. Ook die nieuwsgierigheid. En verbazing. En respect ook voor mensen die verschrikkelijk moeilijk werk doen. Dat maakt me ook nieuwsgierig. Hmm. Ja.
Laatste leuke tip voor onze luisteraar. Om ervoor te zorgen dat die denkt, oh, dat ga ik ook doen. Dat is handig. Iets wat je zelf heel erg hebt geholpen, Marion.
Ja, ik denk. Ik kwam uit een andere wereld. En die wereld stond altijd aan. En altijd aan en altijd aan. En dat is zeg maar. En als het dan drukker werd, dan ging ik nog meer gas geven. En wat ik echt heb geleerd, als ik voel dat de druk toeneemt, omdat er gewoon heel erg veel mantelzorgers met bepaalde problemen bij mij komen. Of dat er veel ligt, in plaats van meer gas erop, neem ik juist gas terug. En dan ga ik achterover leunen om voor mezelf zeg maar dat overzicht te behouden. En ook mezelf te gunnen voor een moment rust. Juist op de momenten dat ik denk, de druk loopt op, neem ik mijn twee honden naar het park. En dan denk ik, deze lunchpauze is voor mij en mijn honden. En dan begin ik zeg maar een half uurtje later, maar wel met gewoon een fris hoofd. Ja. En dat is goed. Want mijn vak als mantelzorgmakelaar en mantelzorgcoach, je hoort ook heel erg veel schrijnende verhalen. Soms kan ik gewoon niet geloven wat er achter de voordeur bij iemand in een thuissituatie kan gebeuren. Nou, sommige verhalen hebben ook impact op mij en hoe ik me voel. Omdat ik denk, wauw, deze had ik nog niet gehoord. Ik denk dat ik al heel wat verhalen gehoord heb van mensen. Maar het kan altijd toch weer erger blijkt.
Ja.
En dan denk ik, oké, even lucht halen, ademhalen, lekker naar buiten, de wind door je haren en daarna weer fris beginnen. En dat helpt mij heel erg om te blijven staan.
Ja, herkenbaar, omdat je kan in dat gesprek wat jij dan hebt met die mantelzorger, kun je niet op halve kracht.
Nee.
Dat is onmogelijk.
Dat is onmogelijk.
En dat geldt, voor mij geldt dat eigenlijk ook. Ik kan niet in de studio op halve kracht, nee. Dat merkt iedereen gelijk, ja. Dat merken jullie, dat merken de luisteraars.
En dat wil ik ook echt niet. Hè? Want als
ik vind het heel fijn eigenlijk juist. Dat niet kan.
Kracht.
Dat je niet op halve kracht kan werken.
Ja.
Dat het gewoon onmogelijk is.
Het zet je aan. Het houdt je scherp.
Ja, maar het betekent ook dat je het niet 8 uur per dag kan doen.
Nee.
Toch? Jij zal ook niet 8 uur, 8 gesprekken van een uur achter elkaar hebben met 8 verschillende mantelzorgers.
Ik kan
dat niet te doen.
Nee. En zo plan ik het ook niet hoor. Voor mezelf. Dus ik hou daar ook zeg maar zeker ruimte in mijn agenda om ook andere dingen te doen.
Ja. Maar dat geldt eigenlijk ook voor beleidsmedewerkers. Want die kunnen ook niet 8 uur achter elkaar ingewikkelde beleidsdingen doen en overleggen en weet ik veel wat. Die moeten ook afwisseling hebben.
Ja,
af en toe naar buiten.
Terwijl je wel als je 50% van je kracht achter dat document zit, dan is er niemand die het echt door heeft. Maar het is wel zonde.
Ja, het is zonde. En ik hoop ook dat beleidsmedewerkers, zoals jij ze nu noemt, ook kunnen ook die pauze kunnen nemen. Ja. Of juist eventjes hun hoofd kunnen verzetten. Ik denk, als ik het niet zou doen, word ik er geen betere mantelzorgcoach op. Dus ik probeer dat echt te doen. Of ik doe het eigenlijk echt.
Ja.
Ja. En ik vind ook dat iedere mantelzorger ook verdient, zeg maar, dat als ik met ze in gesprek ben, dat ze ook het beste van mij krijgen. En de beste tips en de beste, van hoe gaan we nu vooruit? Hoe kan ik jou helpen met al mijn kennis en kunde over het zorglandschap in Nederland en alle wet en regelgeving? Hoe kan ik jou in zo'n gesprek het beste helpen?
Ja. Tom, je hebt de afsluitende tip voor onze fijne luisteraars die denken, ja, ik moet toch ook, ik moet helemaal niks. Ik wil morgen weer mijn werk leuker maken, slimmer maken.
Ja, mijn tip zou zijn, kijk, soms zien we de waan van de dag als een reden om alles bij het oude te houden. Maar je kunt de waan van de dag ook zien als een bak vol met oefenmateriaal. En mijn tip zou zijn van, goh, ga nou eens een keer proberen een andere afslag te nemen. Los van of je weet of het lukt of niet. Maar alleen dat proberen is al leuk en de moeite waard. En dat kan niet heel klein zijn.
Ja, ja, vind ik tof. Ik heb op een gegeven moment, toen zat ik nog in een organisatie waar ik vergaderde. En toen heb ik me voorgenomen om tijdens een vergadering, op het moment dat ik wegzakte, om het te zeggen. Nou, het is fantastisch wat er dan gebeurt. Iedereen schrikt zich helemaal rot. Dat ik zei dan van, ja, sorry jongens, ik merk dat ik kan mijn aandacht er niet bij houden. Dat kan aan mij liggen, dat is prima. Als ik de enige ben, dan ga ik gewoon een beetje wegzakken. Maar als meer mensen het hebben, dan gaat er iets hier niet goed. En langzaamaan kwamen die handjes. Ja, dan gaat het ineens echt ergens over. Het is doodeng overigens de eerste keer dat je het doet. Maar het werkt wel.
Ja, mooi.
Ik vond het superleuk om met jullie te spreken. Marion van der Rijden van Fellow. Voor Fellow moet ik eigenlijk zeggen. En Tom Verheggen, auteur van het leuke boek. Hoort het op of helpt het? Het leuke is, als je dit over een jaar luistert, zijn ze al lang verloot. Maar ik laat jullie via LinkedIn of ons WhatsApp platform. Laat ik jullie weten hoe je een exemplaar kunt bemachtigen. Wil je daar niet wachten? Zou ik hem gewoon lekker bestellen. Tot de volgende.
Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.